Okay, what does that word mean?
Vad betyder det ordet?
Totalitarianism.
Totalitarianism.
It is a 20th century word.
Het is een woord van de 20ste eeuw.
It did not exist before our century.
En voor onze eeuw bestond het niet.
But it is enormously significant.
Maar het is van enorm belang.
What does it mean?
Wat betekent het?
The advent or the coming to pass of total economic, political and social systems.
Het tot stand komen van de sociale en politieke situaties.
Nazism, fascism, communism.
Het nazisme, communisme en het fascisme.
I don't want to give you a political analysis of these conditions.
Ik wil je van deze condities geen analyse geven.
I only want to suggest a spiritual interpretation.
Ik wil je alleen maar een geestelijke vertolking daarvan voorstellen.
And really, isn't the spiritual interpretation the true interpretation?
En is de geestelijke vertolking daarvan niet de ware vertolking?
Because all issues are in the last analysis the issue of spirit.
Want al deze zaken zijn in als we het helemaal doortrekken een kwestie van geest.
You'll never understand Nazism if you eliminate the spiritual perception.
Je zult nazisme nooit begrijpen als je de geestelijke kwestie erbuiten laat.
It was a spiritist and occultic phenomenon.
Het was een spiritistisch en occultisch fenomeen.
Though it expressed itself governmentally and socially, politically and militarily.
Ook al werd het een regeringsbeleid uitgeuit en op militaire opzicht en dergelijke.
But here's the point I want to stress.
Maar dit is hetgene waar ik de nadruk op wil leggen.
How is it that it was this century that saw the rise of these great totalitarian systems?
Hoe komt het dat het deze eeuw is dat de opstanding van deze drie grote bewegingen ziet?
What is the fundamental spiritual explanation?
Wat is de fundamentele geestelijke expressie daarvan?
In my opinion?
In mijn opinie?
It came because of a vacuum in the lives of modern men.
Kwam het vanwege een vacuüm in het leven van de moderne mens.
That their conventional lives could not fill.
En hun gewone levens kon dat niet zomaar opvullen.
That this should take place in Germany.
Dat dit in Duitsland plaats zou vinden.
The country of Luther and the Protestant Reformation.
Het land van Luther en de Protestantse Reformatie.
Is a stunning statement.
Is een verbazendwekkende uitspraak.
The kind that should stun us.
Iets wat ons helemaal verbaasd moet doen staan.
Because that Christianity became in modern times only a Sunday culture.
Want dat christendom werd in de moderne tijden alleen maar een cultuur van zondag.
A polite respectability.
Een beleefd respectabiliteit.
And did not totally engage the total lives of men.
En het beheerde niet de totale levens van de mens.
Many of us are still affected by such perceptions.
Vele van ons worden nog steeds beïnvloed door dit soort invloeden.
We have been born and have been brought up and have come to maturity in a world that practices a conventional Christian Sunday culture.
We zijn geboren en we zijn opgegroeid in een cultuur die zondagschristendomcultuur stil in werking houdt.
And the only question has become how to improve it.
En de enige vraag is geworden van hoe kunnen we dit verbeteren?
Or how to renew it.
Of hoe kunnen we het vernieuwen?
Or to improve the quality of its meetings.
Of alleen maar de kwaliteit van de bijeenkomsten te verbeteren.
Or make the Sunday a more exciting experience.
Of waar de zondag een opwindendere ervaring wordt.
Or to create certain kinds of programs that will make it a more pleasant kind of experience.
Of waar we bepaalde programma's creëren zodat het een fijnere ervaring wordt.
That is not radical enough.
Dat is niet radicaal genoeg.
It doesn't go far enough.
Het gaat niet ver genoeg.
Now I'll give you a definition of what I think revival is.
Ik zal je nu een definitie geven van wat ik denk dat opwekking is.
Revival is God's periodic attempt.
God, opwekking is het proberen van God in periodieke tijden.
To bring the church of Jesus Christ back.
Om de kerk van Jezus Christus terug te brengen.
To its original purity.
Naar zijn oorspronkelijke reinheid.
And to its apostolic reality.
En naar zijn apostolische realiteiten.
I want that to sink in.
Ik wil dat dit heel duidelijk is.
I'm giving you my opinion.
Ik geef je mijn opinie.
But I believe it's also God's.
Maar ik geloof dat het ook Gods opinie is.
The first church, the apostolic glory.
De eerste kerk, de apostolische heerlijkheid.
Was not just something we should look upon sentimentally or historically.
Was niet zomaar iets waar we sentimenteel of geschiedkundig naar kijken.
It is God's norm.
Maar het is Gods gewone zaak.
Intended throughout all generations.
En wat Hij wil, dat dat door alle generaties heen door blijft lopen.
It says in Ephesians, unto Him be glory in the church.
In Ephesians staat er, tot Hem zij heerlijkheid in de kerk.
By Christ Jesus.
Door Christus Jezus.
World without end.
Een wereld zonder einde.
Throughout all ages.
Door alle eeuwen heen.
Amen.
Amen.
Unto Him be glory in the church.
Tot Hem zij heerlijkheid in de kerk.
A church that is not a glory unto Him.
Een kerk die geen heerlijkheid voor Hem is.
Is not the church.
Is niet de kerk.
It has become something else.
Het is iets anders geworden.
Though it still continues to employ its vocabulary.
Ook al gebruikt het dezelfde taal nog.
And uses the same traditional titles and categories.
En gebruikt het nog steeds dezelfde traditionele titels en categorieën.
I attended a conference on the Holocaust in Minneapolis.
Ik heb meegedaan aan een conferentie over de Holocaust in Minneapolis.
Sponsored by Christian and Jewish theologians.
Wat gesponsord werd door christelijke en Joodse theologen.
Very interesting.
En was bijzonder interessant.
I only remember one thing from it.
Ik herinner me er één iets van.
The rest was mere ceremony.
En de rest was alleen maar een ceremonie.
Mere play acting.
Alleen maar een toneelspel.
Mere sentimentality.
Alleen maar sentimentaliteit.
And by the way, everything that I've just now said.
En tussen twee haakjes, alles wat ik nou net gezegd heb.
Also describes church practice itself.
Omschrijft ook de kerk gebeurtenis.
Mere play acting.
Alleen maar toneelspel.
That's the meaning of the word hypocrite.
Dat is de betekenis van het woord schijnheilige.
Is an actor.
Het is een toneelspeler.
There was only one memorable moment that came out of that conference.
Er was maar één moment wat ik me herinner uit die conferentie.
A true man got up.
Een ware man stond op.
He happened to be a Protestant theologian.
En hij was een protestantse theoloog.
And he said, "Do we have the courage to face the questions which the Holocaust has raised?"
En hij zegt, hebben wij de moed om de vragen onder ogen te komen die opgewekt zijn door de Holocaust?
It's taken 40 years for Germany to be able even to consider again this event.
40 jaar lang heeft het geduurd voor Duitsland om deze gebeurtenis zelfs maar even daarover na te denken.
He said, "These are the questions that we must consider."
Dit zijn de vragen die wij onder ogen moeten komen.
Where was the church when the Nazi phenomenon began?
Waar was de kerk toen het fenomeen van het nazisme begon?
Why was there not a spiritual reality of God?
Waarom was er geen geestelijke realiteit van God?
That could stand against this antichrist and satanic spiritual phenomenon that rose with the Nazi movement.
De antichrist in deze manier eigenlijk en het nazisme in deze geestelijke kwestie kon weerstaan.
Instead, except for the exception of a few outstanding individuals like Dietrich Bonhoeffer.
In plaats van behalve dan een paar buitengewone christenen zoals Dietrich Bonhoeffer.
The entire church collapsed.
Is de hele kerk in elkaar gestort.
It had not the spiritual resources.
De geestelijke bronnen waren er niet.
It had not the strength and the stamina.
De kracht was er niet.
To stand against this great dark power.
Om deze grote duistere macht te weerstaan.
He said, "We need to ask, where was the church?"
En we moeten ons afvragen, waar was de kerk?
And whether indeed it was the church at all.
En of het inderdaad de kerk was.
Or some Western Christian culture.
Of een of andere westerse christelijke cultuur.
Or what is worse.
Of wat nog erger is.
An apostate church.
Een apostate.
Back a fallen away church.
Een kerk die teruggevallen is.
Are you getting all this?
Snap je het allemaal?
I want to raise this question myself.
Ik wil deze vraag zelf stellen.
What has happened in the 40 years since the conclusion of the World War II?
Wat is er gebeurd sinds de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog?
To have radically altered the Church of Jesus Christ in the world.
Om de kerk van Jezus Christus in de wereld radicaal te veranderen.
And if the church then was either a culture or apostate.
En als de kerk toen alleen maar een cultuur was of teruggevallen.
What has happened since to have changed it?
Wat is er dan sinds die tijd gebeurd om het te veranderen?
Is it not still in that condition?
Bevindt het zich niet nog steeds in die situatie?
And that what we have applauded as charismatic renewal.
En wat wij genoemd hebben de charismatische hernieuwing.
Or Jesus movement.
Of Jezus beweging.
However impressive certain aspects of it are,
hoe imponerend sommige aspecten daarvan ook mogen zijn,
have really not changed anything foundationally.
Ze hebben niet echt de zaken fundamenteel veranderd.
We have not returned to apostolic foundations.
We zijn niet teruggekeerd naar de apostolische fundamenten.
Which is the reason why I delight in the word restoration.
En dat is de reden waarom ik het woord herstel zo heerlijk vind.
More than the more popular word renewal.
Meer dan het meer populaire woord.
I don't want to renew that which is tired and is only a cultural, weak religious form.
Ik wil hetgene wat alleen maar een culturele zwakke vorm is niet hernieuwen.
I want to see restored the apostolic foundation.
Ik wil de apostolische fundamenten hersteld zien.
This is the first thing that the prophet Elijah did.
En dit is het eerste wat de profeet Elia deed.
When Israel halted between two opinions.
Toen Israël twee opinies had.
And there came the ultimate moment of confrontation on Mount Carmel.
En toen kwam dat uiteindelijke moment van confrontatie op de Carmel.
Do you remember this?
Herinner je dat?
The false prophets were able to do nothing.
De valse profeten waren in staat om ook maar niks te doen.
They had also made their altar.
Zij hadden ook hun altaar gebouwd.
And stretched out their sacrifice.
En hun offers daar neergelegd.
And leaped and danced and cut themselves and did all kinds of frantic things, but there was no answer from heaven.
En ze sprongen op en dansten en deden allemaal gekke dingen, maar er was geen antwoord.
Now let this sink into your hearing.
Nou laat dit je gehoor binnengaan.
They really expected an answer.
Zij verwachtten echt een antwoord.
They did not know that they were false prophets.
Zij wisten niet dat ze valse profeten waren.
They thought that they were actually in contact with a God.
Ze dachten dat ze echt in contact stonden met een God.
But in the moment of ultimate crisis and confrontation.
Maar op het moment van uiteindelijke crisis en confrontatie.
There was no answer.
Was er geen antwoord.
Neither was there any that heard.
En ook was er geen een die hoorde.
Well, Art, what has that got to do with today?
Nou, Art, wat heeft dat nou met ons met vandaag te maken?
Everything.
Alles.
Are you mature enough to understand this?
Ben je volwassen genoeg om dit te begrijpen?
That we could make of Jesus Christ a false religion.
Dat wij van Jezus Christus een valse godsdienst kunnen maken.
That we could actually employ the vocabulary of Christianity.
Dat wij zelfs het vocabulaire van het christendom kunnen gebruiken.
But do it with so little comprehension.
Maar dat we het met zo weinig inzicht doen.
Such an absence of an actual contact with the God whose name we are continually mouthing.
Waar er helemaal geen contact is met die echte levende God.
That we have actually made of it a false religion and an idolatry.
Dat wij er eigenlijk een valse godsdienst en afgoderij van gemaakt hebben.
Which has become professionalized through false prophets.
En dat is professioneel geworden door valse profeten.
And has become a religious system that pervades the entire earth.
En het is een godsdienstig systeem geworden wat de hele aarde heeft bezet.
But when the ultimate moment of crisis comes.
Maar als het uiteindelijke moment van crisis komt.
And people shall call on that God in that same way.
En als mensen die God op diezelfde manier zullen aanroepen.
Never really having known him.
Waar ze hem nooit echt gekend hebben.
They can leap, they can dance, they can be frantic.
Dan kunnen ze springen en dansen en allerlei gekke dingen doen.
And there will be none to hear nor to answer.
Maar dan zal er geen één zijn om te horen of om te antwoorden.
It was worth my coming all this way to say these things.
En het was de moeite waard om mijn hele weg af te leggen alleen maar om dit te zeggen.
And I would despair having spoken them.
En ik zou gewanhoopt hebben om deze dingen uit te spreken.
That there's no way that you can even understand me.
Dat er geen enkele manier is waarop je me kunt begrijpen.
And to see this as vision.
En dit echt te zien als visie.
Except God give you light from heaven.
Tenzij dat God je licht uit de hemel geeft.
It's interesting that the prophets were originally called seers.
Het is interessant om te weten dat de profeten oorspronkelijk zieners genoemd werden.
What did they see?
Wat zagen ze?
They saw as God sees.
Zij zagen zoals God ziet.
And this is what we also must do.
En dat is wat wij ook moeten doen.
How does God see present Christianity?
Hoe ziet God het hedendaagse christendom?
Especially its more modern forms that have become frantic with leaping and with dancing.
En zeker de meer moderne vormen die vol zijn van springen en dansen.
These false prophets leaped upon their altar and cut themselves and gesticulated and made all kinds of motions.
Deze valse profeten die sprongen op een altaar en ze sneden zichzelf en ze dansten en deden allerlei bewegingen.
But they could not compel an answer from God.
Maar ze konden geen antwoord van God krijgen.
You know, if you squint your eyes a little bit.
Weet je, als je je ogen een beetje samen krijgt.
And take a look at Jesus rallies.
En als je naar Jezus bijeenkomsten kijkt.
In certain charismatic forms.
En bepaalde charismatische vormen.
And full gospel or Pentecostal activities.
En volle evangelie of Pinkster activiteiten.
It would almost seem to be the same thing.
Dan lijkt het bijna hetzelfde te zijn.
Much frantic activity.
Heel veel activiteit.
Much noise and much commotion.
Heel veel lawaai en veel beweging.
But it is not bringing an answer from heaven.
Maar het brengt geen antwoord uit de hemel.
And it never will.
En het zal het ook nooit.
Until the altar of God is restored.
Totdat het altaar van God hersteld is.
So what was the first thing that Elijah did?
Dus wat was het eerste wat Elia deed?
After he mocked the false prophet.
Nadat hij de valse profeten bespotte.
He wasn't very polite.
Hij was niet erg beleefd.
He said, maybe your God is sleeping.
Hij zegt, misschien slaapt je God.
The King James translators could not bring themselves actually to literally translate what the original manuscript says.
De vertalers van de King James vertaling die konden niet over het hart te krijgen om precies te vertalen wat de oorspronkelijke manuscripten zeggen.
Maybe your God is in the WC.
Misschien zit je God op de wc.
I like Elijah.
Ik mag Elia graag.
He was a man without fear.
Hij is een man zonder vrees.
Because the issue of the altar had been established with him.
Omdat de kwestie van het altaar gesetteld was bij hem.
We're coming to the point.
We komen op dat punt aan.
The altar is the place of total sacrifice.
Het altaar is de plaats van totaal offer.
It's not what we say, come to the altar today as we talk in the Christian church as an invitation, an altar call.
En hij zegt, het is niet zomaar een kwestie van, kom naar het altaar toe, zoals we vaak in de kerk doen, wat we zo'n oproep noemen.
You almost have to use a crowbar to get the people out of their seats.
Je moet bijna een houweel gebruiken of een krik om mensen uit hun banken te halen.
Or we use manipulations or techniques.
Of we gebruiken manipulatie of technieken.
Or psychological devices.
Of psychologische
methoden. Or play upon their emotions.
Of je speelt met de emoties.
Or manipulate in one way or another.
Of manipuleren op de een of andere manier.
So the people come.
En dan komen de mensen.
They might sniff a tear.
En misschien sniffen ze.
Or they wait like silent dummies.
Of misschien wachten ze als stille mommies.
They're coming to the altar.
En ze komen naar het altaar.
But they return to their seats.
Maar dan gaan ze terug naar hun stoelen.
And they return to their homes.
En dan gaan ze terug naar hun huizen.
In exactly the same condition as they left.
In precies dezelfde conditie zoals ze daar vandaan zijn gekomen.
We need to understand what an altar is.
Wij moeten begrijpen wat een altaar is.
It's a place of total sacrifice.
Het is een plaats van totaal offer.
And if it is not that,
en als het dat niet is,
God's fire will not fall.
Dan zal Gods vuur niet vallen.
What is revival in its periodic expressions in the history of the church?
Wat is opwekking in zijn periodische geschiedkundige tijden.
The fire of God again with his people.
Het vuur van God wat weer komt onder zijn volk.
The glory of God filling the church.
De heerlijkheid van God die de kerk vult.
His people as a kingdom in the earth.
Zijn volk als een koninkrijk in de aarde.
A vibrant kind of reality.
Een levende realiteit.
That contradicts the kingdom of this present world in every point and particular.
Wat het koninkrijk van deze wereld helemaal tegenspreekt in iedere detail.
What is the character of the modern church?
Wat is het karakter van de moderne kerk?
Even in its best charismatic form?
Zelfs in zijn beste charismatische vorm?
It's not contrary to the world in every point and particular.
Het is niet tegenstrijdig op de wereld in iedere detail.
But like the world at every point in particular.
Maar het is zoveel mogelijk als de wereld.
The world uses its amplifiers.
De wereld gebruikt zijn versterkers.
Then we'll use ours.
En dan zullen wij onze gebruiken.
The world uses promotional methods and techniques.
De wereld gebruikt promotie en dat soort technieken.
And we'll show them we can use their methods.
En dan zullen we ze laten zien dat wij hun methoden
and
kunnen
even
gebruiken.
Do it better than they.
En dat we het zelfs
first
beter
class.
Dan wij kunnen doen. Eerste
King's
klas.
Kids.
De koning.
Only we're promoting the kingdom.
Alleen staan we achter het koninkrijk.
Not merchandise.
En niet zaken.
En but handel. You can't promote the kingdom by using the world's method.
Maar je kunt het koninkrijk niet verbeteren door of promoveren door die methode te gebruiken.
I'll speak things to you that should be so elementary in your understanding.
Ik zal dingen tot je spreken die zo heel gewoon moeten zijn in je inzicht.
You should yawn in my face and say, Did you come all the way to say that?
Dat je ze de geelwim voor me aangezegd en dat je zegt van heb je de hele weg afgelegd daarvoor? Wie weet dat nou?
And everything I've said since I've begun this morning is of that character.
En alles wat ik vanmorgen gezegd heb sinds ik begonnen ben is van dat soort karakter.
But it's almost unknown to you.
Maar het is bijna onbekend voor je.
And certainly unknown to the church.
En zeker onbekend voor de kerk.
As for example, this point.
Zoals bijvoorbeeld dit punt.
The world will use any means to accomplish its ends.
De wereld zal welke mogelijkheid dan ook maar gebruiken om zijn doeleinden te bereiken.
But not so with the God who is holy.
Maar niet zo met de God die heilig is.
God's means must ever and always be consonant with his ends.
Doeleinden moeten altijd bereikt worden alleen maar via zijn methode van werken.
Holy ends cannot be accomplished with carnal means.
Heilige doeleinden kunnen niet bereikt worden door vleeselijke methoden.
God will not have it.
And God wil dat niet hebben.
You can leap and dance and yell and cry out and.
Je kunt springen en dansen en roepen en uitschreeuwen.
There'll be no fire from heaven.
Maar er zal geen vuur uit de hemel komen.
He is holy, holy, holy.
Hij is heilig, heilig, heilig.
Think of when Jesus came into Jerusalem.
Denk er over na toen Jezus Jeruzalem binnenkwam.
It's called the triumphal entry of the king.
Het heet de overwinnende binnenkomst van de koning.
It was the fulfillment of a precious messianic scripture.
Het was de volbrenging van een heel dierbaar messiaans bijbelgedeelte.
The book of Zechariah, the 9th chapter.
In Zacharias hoofdstuk 9.
Thy king shall come to thee.
Uw koning zal tot u komen.
Lowly and meek.
Laag en nederig.
Riding upon an ass, the colt, the foal of an ass.
Waar hij op het veulen van een ezel. Ezelin rijdt.
He'll never come in any other way.
Hij zal nooit op enige andere manier komen.
Who says so, Kat?
Wie zegt dat zo, Kat?
I say so.
Ik zeg dat.
You can put it in your notes.
Je kunt het in je aantekening opschrijven dat ik dat gezegd heb.
The king will never come in any other way.
De koning zal nooit op enige andere manier komen.
And neither will his kingdom.
En ook zijn koninkrijk niet.
Because what is the kingdom?
Want wat is het koninkrijk?
But the king himself.
Alleen de koning zelf.
Writ large. Given expression in full.
Waar die helemaal geuit is, uitgedrukt
is. People.
Door zijn mensen.
The king must always come.
De koning moet altijd komen.
Lowly and meek.
Laag en nederig.
Or it is not the king.
Want anders is het de koning niet.
You want to be saved from end time deception?
Wil je gered zijn van misleiding van de eindtijd?
When many shall come saying they are the Christ, they are the Christ.
Als velen zullen komen en zeggen van ik ben de Christus, ik ben de Christus.
Or look here, or look there.
Of kijk hier, of kijk daar.
Or this is his ministry, or that's his ministry.
Of dit is zijn bediening, of dat is zijn bediening.
Look at the signs and look at the wonders.
Kijk eens naar de tekenen.
Look at the crowds, look at the response. Look how the church is growing.
En de reactie, kijk eens hoe de kerk gaat.
Look for this.
Kijk naar dit.
The lowliness and the meekness of the Lamb.
De laagheid en de nederigheid van het Lam.
You can't imitate that.
Je kunt dat niet naapen.
You can't produce it on the earth.
Je kunt het op de aarde niet produceren.
It simply is not to be found in natural man.
Het is eenvoudigweg niet gevonden in natuurlijke mens.
Only in the king from heaven.
Alleen in de koning van de hemel.
Come learn of me.
Kom, leer van mij, zegt
hij. I am lowly and meek.
Ik ben laag en nederig in hart.
It's not some affectation that I'm putting on.
Het is niet zomaar iets wat hij zich oplegt.
And our spiritual discernment is so dull.
En onze geestelijke inzicht en onderscheiding is zo stom.
We think
stom.
If anyone puts on an act of, who me? I really don't deserve. No, please don't ask me to speak. I'm not a.
Weet je, soms dan doen wij ons voor en zeggen, oh, vraag mij niet om te spreken. Wie ben ik? En we denken dat dat nederigheid is.
When it is actually egotism.
Maar het is eigenlijk zelfzuchtigheid.
And self in a reverse form.
En zelf op een tegenstelde manier.
You know what this king did when he came into Jerusalem on the back of an ass?
Weet je wat die koning deed toen hij Jeruzalem binnenkwam?
He threw over the money changers' tables.
Hij gooide de tafels van de geldwisselaars om.
And he was still meek and lowly.
En toch nog steeds was hij zachtmoedig en nederig van hart.
Meek.
Ja, maar dat is niet zachtmoedig.
Are you converted?
Zo zie ik het niet.
That I have to explain every one of these things?
Moet ik ieder van deze dingen uitleggen?
If you were deeply converted,
als je echt bekeerd zou zijn,
my explanations would not be necessary.
Dan zou mijn uitleg niet nodig zijn.
For you would know them.
Want dan zou je ze kennen.
Intuitively and well.
Intuïtief en goed.
By the Spirit of God that fills your life.
Door de Geest van God die je leven vult.
True meekness is not measured by whether you defer. Oh, I don't know, I couldn't do that.
Ware zachtmoedigheid wordt niet omschreven door alleen maar te zeggen van oh, dat kan ik niet doen.
Meekness, humility.
Zachtmoedigheid en nederigheid.
Is total dependence upon God.
Is totale afhankelijkheid van God.
Moment by moment.
Moment, ieder moment.
For all of life.
Voor de, het gehele leven.
If that requires you to throw over tables,
en als dat een kwestie is waar wij tafels omver moeten gooien,
your obedience to that requirement is your humility.
Jouw gehoorzaamheid aan die vraag is jouw nederigheid.
There will be times when you will bleat like a lamb.
Er zullen tijden zijn dat je zult blaten als een lam.
But there are other times when you will roar like a lion.
Maar er zullen andere tijden zijn dat je zult brullen als een leeuw.
It has not to do with your natural temperament.
En het heeft niks te maken met je natuurlijke temperament.
Or your own disposition.
Of je eigen samenstelling.
But what is the Lamb of God requiring in that moment?
Maar wat verlangt het lam van God op dat moment?
Are you following the lamb?
Volg je het lam?
Whithersoever he goeth.
Waar hij ook maar heen gaat.
Even into overthrowing tables.
Zelfs in het omverwerpen van tafels.
Even into mocking the false prophets.
Zelfs waar de valse profeten bespot worden.
Maybe your God is in the WC.
Misschien zit je God op de WC.
Is a moment of humility.
Dat is een moment van nederigheid.
Because it was not Elijah's comment.
Want het was niet de uitspraak van Elia.
It was God's.
Maar het was de uitspraak van God.
To know this kind of humility.
Om dit soort nederigheid te kennen.
That you will never turn to yourself for your own enablement or inspiration.
Dat je nooit tot jezelf zult keren voor je eigen inspiratie en mogelijkheid.
The life of God.
Maar het leven van God te vertrouwen.
Moment by moment.
Ieder moment.
This alone is humility.
En dit alleen is nederigheid.
As God sees it.
Zoals God het ziet.
By whose definitions do you live?
En volgens welke definities leef je?
The world's or God's?
Volgens de definities van de wereld of die van God?
How do you define love?
En hoe definieer je liefde?
Making nice?
Heel leuk maken.
If you're that carnal, you'll miss God.
Als je zo vleeselijk bent, dan zul je het God niet bereiken.
Especially in his judgment.
En zeker in zijn oordeel.
You say, God would never do that.
En dan denk je van God zou dat nooit doen.
He's a God of love.
Hij is een God van liefde.
When his judgment is his love.
Terwijl zijn oordeel zijn liefde is.
Oh, children.
Oh, kinderen.
The single greatest absence to be found in the church today.
Het grootste wat wij in de kerk missen vandaag de dag
is the absence of judgment.
Is de afwezigheid van oordeel.
We are unwilling to perform it.
Wij zijn niet bereid om het uit te voeren.
We don't want to confront men.
Wij willen de mens niet confronteren.
Or offend them.
Of ze pijn doen.
Or hurt their feelings.
Of hun gevoelens kwetsen.
It's a man-pleasing system.
Maar het is een systeem wat de mensen behaagt.
Self-serving.
Zelf dienen.
It is shot through with the spirit from beginning to end.
Het is gevuld met een geest van begin tot einde.
Because it has despised the altar of God.
Omdat het altaar van God verworpen heeft.
And has the spirit of the world in its heart.
En het heeft de geest van de wereld in zijn hart.
Which is attending to the desires of men.
En dat richt zich op de verlangens van de
mensen. More concerned to please men.
En zich meer bezorgd om de mensen te behagen.
Than to please God.
Dan God.
Oh, don't offend anyone.
Oh, doe niemand pijn.
They might leave the church.
Want misschien verlaten ze de kerk.
And take their tithes with them.
En waar ze hun tiende meenemen.
It's a system.
Het is een systeem.
And I'm not speaking out of some kind of personal peevishness or critical spirit.
En ik spreek niet uit zomaar een kritische geest.
I'm trembling before God.
Maar ik sidder voor God.
As I stand before you.
Als ik hier zo voor je sta.
Very conscious of my responsibility.
Heel bewust van mijn verantwoordelijkheid.
Not to express some kind of personal jaundiced opinion.
En niet waar ik zomaar een persoonlijke opinie uit.
But to give God a mouth to project his own seeing.
Maar om God een mond te geven om zijn eigen gezichtspunt bekend te maken.
You must understand.
Je moet dit begrijpen.
Or you will not recognize the necessity for revival.
Want anders dan zul je de noodzaak voor opwekking nooit inzien.
Of what God wants to restore.
Van wat God wil herstellen.
In raising up the altar that has been broken down.
Door het altaar op te doen staan wat verbroken is.
It says about this ass upon which Jesus sat.
Er was geschreven over dit ezeljong waar Jezus op reed.
Jesus said, "You go and you'll find an ass. He's at a crossroad where two roads meet."
Jezus zegt tot zijn discipelen: zoek die dat veulen, dat ezelsveulen op een splitsing.
You tell him that the Lord has need of him.
Als iemand je tegen probeert te houden, zegt dan dat de Heere hem nodig heeft.
He still does.
En dat doet hij nog steeds.
He says, "You'll find an ass upon which never man sat."
Hij zegt, je zult een veulen vinden waar nog nooit iemand op gezeten heeft.
That's how pure it's got to be.
Zo rein moet het zijn.
God will never use anything upon which man has sat.
God zal nooit iets gebruiken waarop de mens al gezeten heeft.
He's not going to use worldly promotional methods.
Hij zal de wereldse promoverende methode niet gebruiken.
He doesn't need computers and inducements and all kinds of things to promote the church.
Hij heeft geen computers en al dat soort dingen nodig om de kerk wat op te wekken.
It may increase its numbers.
Misschien komen er wat grotere aantallen.
But it does not increase the church.
Maar het vergroot de kerk niet.
Can you even see the difference?
Kun je het verschil zien?
The church is his glory.
De kerk is zijn heerlijkheid.
And not a numerical accomplishment.
En niet alleen maar een bewerkstelling van een aantal.
Its success is not to be measured by its numbers.
Het succes daarvan wordt niet gemeten door de aantallen.
Or the eloquence or smoothness of its ministers.
Of de manier waarop de fijne manier waarop zijn voorgangers te werk gaan.
Or the delight of its programs.
Of de heerlijkheid van de programma's.
Or the impressiveness of its music or its choir.
Of de imponerende kwestie van zijn muziek of zijn koren.
By one factor only.
Alleen maar door één factor.
The presence of his glory.
De aanwezigheid van zijn heerlijkheid.
His presence.
Zijn aanwezigheid.
Unto him be glory in the church.
En tot hem zij de heerlijkheid in de kerk.
We should spend the rest of the week on this one word.
We zouden de rest van de week moeten besteden aan dit ene woord.
Glory.
Heerlijkheid.
If God could succeed with us in these days.
Als God door kan gaan met ons in deze week.
Just to burn the meaning of this word into our spirit.
Om alleen maar de betekenis van dit woord in onze geesten te branden.
It will be the most valuable contribution that could ever be made to your life.
Dan zou het de meest waardevolle contributie zijn aan je leven wat we ooit zouden kunnen hebben.
Because if you have not the vision for the glory of God.
Want als je de visie voor de heerlijkheid van God niet hebt.
And the desire for it does not burn in your heart.
En als het verlangen daarvan niet in je hart brandt.
If it is not your foremost concern.
Als het niet hetgeen is waar je het meest naar streeft.
You're not jealous for the glory of God.
Als je niet jaloers bent voor de heerlijkheid van God.
Neither are you a minister.
Dan ben je ook geen voorganger of
dienstvoerder. For the first requirement of true priesthood.
Want de eerste eis voor waar priesterschap.
Is a single-eyed jealousy.
Is een jaloersheid. Alleen maar eens gericht te zijn.
That unto him be the glory.
Dat alleen maar voor hem de heerlijkheid zij.
This is the first and foremost question.
Dit is de eerste en belangrijkste vraag.
It's more important than saving the Jews.
Het is meer belangrijker dan het redden van de Joden.
And I speak this as a Jew.
En ik spreek het uit als een Jood.
In fact, I'll say also.
En ik zal ook nog zeggen.
That except there be glory in the church.
Tenzij de heerlijkheid in de kerk zij.
Because God has ministers who are so jealous for.
Omdat God dienstknechten heeft die daar zo jaloers voor zijn.
Jews will not be saved.
Zullen Joden niet gered worden.
It's the key to the salvation of Holland.
Het is de sleutel voor de redding van Nederland.
The whole of the sophisticated world.
En de rest van deze hele moderne wereld.
To see again the glory of God in the earth.
Om de heerlijkheid van God weer in de aarde te zien.
Because when the fire of God fell on Elijah's sacrifice.
Want toen het vuur van God op het offer van Elia viel.
When the people saw it.
Toen de mensen het zagen.
We're not speaking about some airy, ephemeral thing, some intangible category.
En we hebben het nu niet over iets wat we niet aan kunnen raken en wat we nauwelijks kunnen zien.
When the people saw it.
Maar toen de mensen het zagen.
They fell on their faces.
Toen vielen ze op hun aangezicht.
And they cried out.
En ze schreeuwden het uit.
The Lord is God.
De Heere is.
The Lord is God.
De Heere is God.
Contrast present evangelism today.
Contrast het hedendaagse evangelisatiewerk van vandaag.
Will you accept Jesus?
Wil je Jezus aannemen?
God has a plan for your life.
God heeft een plan voor je leven.
It'll go well with you.
Het zal goed met je gaan.
Need a boyfriend or a girlfriend?
Heb je een vriendje of een vriendin?
Got sickness in your body?
Heb je ergens een ziekte?
How are your finances?
Hoe gaat het met je financiën?
Need security?
Je hebt zekerheid nodig?
Accept him.
Accepteer hem.
Egocentric.
gericht op zelfzuchtigheid.
Appealing to the self-centeredness of men.
Waar we het egoïsme van de mens aanspreken.
Rather than calling them to repentance.
In plaats van dat we ze tot bekering oproepen.
For all have sinned.
Want allen hebben gezondigd.
And fallen short.
En zijn kort tekort gekomen.
Of the glory of God.
Aan de heerlijkheid van God.
No wonder that our evangelism is so anemic.
Geen wonder dat ons evangelisatiewerk zo beperkt is.
Because our church is anemic.
Want onze kerk is zo beperkt.
It is only a mere culture.
Het is alleen maar een cultuur.
And has lost the vision or has never had it.
En het heeft de visie verloren of heeft het nooit gehad.
For the glory of God.
Voor de heerlijkheid van God.
Do you know what I find myself doing these days now so often?
Weet je wat ik zo vaak doe de laatste tijd?
I've got to take the first half hour at the beginning of meetings.
Het eerste half uur van het begin van bijeenkomsten.
Just to prepare the minds and the attitudes and the spirits of those who are assembled.
Moet ik nemen om de gedachten en de houding en de geesten van mensen voor te bereiden die er aanwezig zijn.
Because their expectancy is so low.
Omdat hun verwachting zo laag is.
They're only expecting a lecture.
Ze verwachten alleen maar een les.
Or a speaker.
Of een spreker.
Or a novelty.
Of een verhaaltje.
Some mild curiosity.
Een of ander, een beetje nieuwsgierigheid.
A message, as we say.
Een boodschap, zoals we zeggen.
But they're not expecting glory.
Maar ze verwachten geen heerlijkheid.
They're expecting a meeting.
Ze verwachten een bijeenkomst.
And therefore they don't get an event.
En daarom krijgen ze geen gebeurtenis.
How even the expectancy of God's people needs to be lifted.
Hoe zelfs de verwachting van Gods volk opgeheven moet worden.
That we not limit the Holy One of Israel.
Dat wij de Heilige van Israël niet beperken.
And be satisfied with less.
En dat wij tevreden zijn met minder.
And he himself would desire to give us.
Dan hetgene wat hij zelf aan ons wil geven.
I think many cowards would prefer meetings to events.
Ik geloof dat veel lafaards bijeenkomsten verkiezen boven gebeurtenissen.
Because not only do I have to prepare them in the beginning.
Want moet ze niet alleen in het begin voorbereiden.
But I have to tell them also in the end.
Maar aan het einde moet ik ze ook nog vertellen.
You'll be sorry that you were here.
Je zult er spijt van hebben dat je hier was.
This will teach you just to come out for curiosity to hear a Jewish speaker.
Dit zal alleen maar je nieuwsgierigheid om een Joodse spreker te horen wel bedaren.
This meeting is going to cost you.
Deze bijeenkomst zal je iets gaan kosten.
You'll stand responsible before God for that which you've heard.
Je zult verantwoordelijk voor God staan voor hetgene wat je gehoord hebt.
This was not just a message given for your entertainment.
En dit was niet zomaar een boodschap die zomaar voor je tijdsbesteding is gegeven.
Or that you should agree or disagree.
Of dat je er mee eens bent of dat je er niet mee eens bent.
Or you thinking I like it or I didn't like it.
Of dat je kunt zeggen van nou ik vond dat fijn of ik vond het niet fijn.
Or I like this style of speaker I don't like.
Of ik mag dit soort spreken graag en dat soort spreken niet.
It's the very word of God from heaven.
Maar het is het werkelijke woord van God uit de hemel.
That has come as event.
Dat gekomen is als een gebeurtenis.
And you shall be held accountable for it.
En je zult daar verantwoordelijkheid voor dragen.
And now I'm going to give an invitation on the basis of what God has spoken.
En nu zal ik een uitnodiging doen op de basis van wat God gesproken heeft.
And I'm not going to call you to a mere altar call.
En ik zal je niet oproepen voor een gewone oproep.
Some sentimental gesture.
Een of ander sentimenteel gebaar.
Some evangelistic device to conclude a meeting.
Een evangelistisch iets om een bijeenkomst te beëindigen.
I'm calling you to the true altar of God.
Maar ik roep je op tot het ware altaar van God.
The place of total sacrifice.
De plaats van totaal offer.
The ending of yourself.
Het einde van jezelf.
Not just your defects and your ugly passions.
Niet alleen maar je dingen die verkeerd zijn.
The whole sacrifice.
Maar het hele offer.
God's fire will not fall unless.
Gods vuur zal niet vallen tenzij.
The good as well as the bad.
Dat het goede zowel als het slechte.
All the flesh.
Al het vlees.
The total natural life.
Het totale natuurlijke
your
leven.
Hopes for the future.
Je hopen voor de toekomst.
What you're going to do for God.
En wat je voor God wil doen.
Your intentions.
Je intenties.
All.
Alles.
It's a fearful moment.
Het is een beangstigend moment.
And those who respond to it.
En degenen die erop zullen reageren.
Know indeed that God was in it.
Weten inderdaad dat God daarin is.
And everything is changed after that.
En dat alles veranderd is daarna.
New dealings from God.
Nieuwe bewerkingen van God.
New trials and difficulties.
Nieuwe moeilijkheden en dergelijke.
Things failing and going wrong.
Dingen die er verkeerd gaan.
Problems in marriage and in life.
Problemen in het huwelijk en in het leven.
An answer from God.
Een antwoord van God.
In the response to his invitation.
Als reactie op zijn
zijn uitnodiging.
That changes everything.
Dat verandert alles.
You know what I'm saying, children?
Weet je wat ik zeg, kinderen?
Every time that God's people come together.
Iedere keer dat Gods volk bij elkaar komt.
Every time that a man stands before the people of God.
Iedere keer dat een man staat voor het volk Gods.
Or an audience in the world.
Of in een bijeenkomst in de wereld.
It ought to be an event come from God.
Dan zou het altijd een gebeurtenis moeten zijn die van God gekomen is.
It's as from one who has been sent.
Als van iemand die gezonden is.
To go and tell and make.
Om te gaan en te vertellen en te
and
maken.
His word is not an event.
En als zijn woord geen gebeurtenis
is. Been sent of God.
Dan is hij niet door God gezonden.
He only merely went.
Dan is hij alleen maar gegaan.
And the result therefore is not apostolic.
En het resultaat daarvan is dan ook niet echt apostolisch.
And that's what we have today.
En dat is wat wij vandaag de dag hebben.
A proliferation of ministries everywhere.
Alleen maar allerlei verschillende bedieningen overal.
But how many have been sent?
Maar hoeveel zijn gezonden?
That's actually the root meaning of the Greek word apostolos.
En dat is eigenlijk de grondbetekenis van het Griekse woord apostolos.
Sent.
Gezonden.
By God.
Door God.
Remember Acts the 13th chapter?
Herinner je Handelingen 13e hoofdstuk?
Now there were in the church that was at Antioch.
So, now, er waren nu in de kerk in Antioch.
Precious, beautiful words.
Dierbare, hele mooie woorden.
That describe the beginning of great apostolic adventures.
Die de gebeurtenissen, avonturen omschrijven van apostolisch karakter.
A church that included men of apostolic stature.
Een kerk waar mannen van apostolisch karakter bij inbegrepen
men and women of apostolic calling.
Mannen en vrouwen met een apostolische roeping.
And God spoke into that church by the Holy Ghost.
En God sprak in die kerk door de Heilige Geest.
He said, "Separate unto me Paul and Barnabas for the work whereunto I have called them."
En hij zei tegen mij, scheid af van deze groep Paulus en Barnabas die ik geroepen heb.
Can you imagine such a thing happening today?
Kun je voorstellen dat er zoiets vandaag de dag zou gebeuren?
The voice of God actually heard speaking into the congregation.
De stem van God die echt in de samenkomst sprak.
Not some questionable thing of some tongue or interpretation of prophecy we can ask, was it of man, was it of God?
Niet een of andere kwestie van een tong en een vertolking daarvan, waar we ons afvragen, was het van de mens of van God?
And the Lord spoke into the congregation.
En de Heere sprak in die bijeenkomst.
It was so clear that the entire congregation heard it.
Het was zo duidelijk dat die hele samenkomst het hoorde.
For when they fasted and laid hands upon them.
Want toen zij vasten en hun de handen oplegden.
So they being sent forth by the Holy Ghost went.
En gingen zij uitgezonden door de Heilige Geest.
Can you imagine God equating the laying on of hands of men as being sent forth by the Holy Ghost?
Kun je voorstellen hoe God het handen opleggen door de mens ziet als het uitzenden door de Heilige Geest.
Did you understand this point?
Begrijp je dat?
So they being sent forth by the Holy Ghost went.
Dus zij die door de Heilige Geest uitgezonden waren, gingen.
What does the word so refer to?
Waar spreekt dat woord zo?
Fasted and laid hands upon them.
Dus zij, de kerk, vasten en legden hun de handen op en baden.
So they being sent forth by the Holy Ghost.
En dus zij, uitgezonden door de Heilige Geest.
God equated the church at Antioch with God himself.
God vergeleek de kerk in Antioch als God zelf.
The laying on of the hands of men in that church.
Waar de handen opleggen van de mannen in die kerk.
As the same as being sent forth by God himself.
Als hetzelfde als uitgezonden te zijn door God.
Now there were in the church that was at Antioch.
Nou, er waren nu in de kerk die in Antiochië was.
True church.
Een ware kerk.
Apostolic church.
Apostolische kerk.
Is always the wellspring of all of God's apostolic acts.
Is always what?
The wellspring, the origin.
Is altijd de oorsprong.
Of all apostolic acts.
Van alle apostolische daden.
These are they which turned the world upside down.
Dit waren degenen die de wereld op zijn kop hebben gezet.
That's a definition of an apostolic act.
Dit is een definitie van een apostolische daad.
That begins with the word now.
Die begint met het woord nu.
They were in the church at Antioch.
Nu waren er in de kerk in Antiochië.
A locality in the earth.
Een plaats in de aarde.
A diversity of believers who were in that locality.
Een verscheidenheid van gelovigen die zich op die plaats bevonden.
Who were in such a burning intensity of relationship together.
Die in zo'n brandende intensiteit een relatie bij elkaar waren.
That when the Holy Ghost spoke.
Dat toen de Heilige Geest sprak.
They were fasting and ministering unto the Lord.
Vasten en dienden zij de Heilige Geest.
They were black and white.
Het was zwart en wit.
They were Jew and Gentile.
Ze waren Jood en Heiden.
They were men of diverse nationalities and origins.
Het waren mensen van verschillende nationaliteiten en achtergronden.
But they were the church.
Maar zij waren de kerk.
Not a Sunday social club.
Niet een zondagse sociale club.
The quality of their life was apostolic.
De kwaliteit van hun leven was apostolisch.
And so were the men that it produced.
En zo waren de mannen die daar geproduceerd werden.
It doesn't say now there were at the church at Antioch.
En dat stond niet, nu waren er in de kerk in Antiochië.
Now there were in the church that was at Antioch.
Dat komt in het Engels een beetje beter uit, maar het is niet dat er in een gebouw was, maar in de kerk zelf.
They didn't yet attend the church.
Zij bezochten de kerk niet alleen.
They were in the church.
Maar zij waren in de kerk.
They were the church.
Zij waren de kerk.
They belonged to each other.
Zij behoorden aan elkaar toe.
They were organically connected by the Spirit of God.
Organisch waren zij verbonden aan elkaar door de Geest van God.
They were a total people, totally given to God together.
Het was een totaal volk, totaal gegeven aan God samen.
Anything less than that.
Alles wat minder is dan dat.
Is subnormal.
Is niet normaal, is ondernormaal.
And what revival is.
En wat opwekking is.
Is the periodic breakthrough of God.
Is de doorbraak van God.
To restore a sleeping Christian culture.
Om een christelijke slapende cultuur.
Satisfied with mere services.
Te herstellen die tevreden is met alleen maar
wat diensten. With predictable Sundays.
En met voorspellende zondagen.
To bring them back to the apostolic glory.
Voorspelbare zondagen om ze terug te brengen naar die apostolische heerlijkheid.
That revival.
Dat is opwekking.
And it's a condition in which the church should continually live.
En het is een conditie waarin de kerk voortdurend zou moeten leven.
That's why Elijah first rebuilt the altar.
Daarom heeft Elia eerst het altaar herbouwd.
12 stones for each of the tribes of Israel.
12 stenen ieder voor de 12 stammen van Israël.
Not just that which pertains to the Baptists or the evangelicals.
Niet alleen maar hetgene wat dus spreekt over de Baptisten of evangelische christenen.
Total God.
Maar totale God.
Calling total men.
Die een totale mens oproept.
Totally.
Totaal.
All of the tribes of Israel.
Alle stammen van Israël.
Pertains to all the body of Christ.
Het heeft te maken met het gehele lichaam van Christus.
Not just your Jewish outreach.
En niet alleen maar je Joodse campagne.
Or this need or the drug addict.
Of deze nood of de drug addicts of this.
Little individual ethnic ministries.
Kleine afzonderlijke etnische bedieningen.
The foundations need to be restored.
Maar de fundamenten moeten hersteld worden. 12 stenen.
Pertaining to all of Israel.
Die te maken hebben met geheel Israël.
Foundational stones.
Fundamentele stenen.
That pertain to true church.
Die te maken hebben met de ware kerk.
What are these stones?
Wat zijn deze stenen?
Those that believed were together.
Degenen die geloofden waren samen.
Neither said any man that the thing which he had was his own.
En niemand zei dat hetgene wat hij bezat aan hem toebehoorde.
They were steadfast in the apostles' doctrine.
Ze waren standvastig in de leerstellingen van de apostelen.
And in the breaking of bread.
En in het breken van het brood.
And in prayer.
En in gebed.
Not ceremonial prayer.
Niet zomaar ceremoniële gebeden.
Or prayer requests.
Of gebeds voorstellen.
Who has a silent request this morning?
Wie heeft een stil gebed? Ik ga zijn hand opsteken. Ja, ik zie die hand.
That's not apostolic.
Dat is niet apostolisch gebed.
Steadfast in prayer.
Maar standvastig in gebed.
True prayer.
Waar gebed.
Agonizing prayer.
Strijdend gebed. Het helemaal. Helemaal uit de diepte van jezelf.
Of a people together.
Van een volk wat samen is.
You know what we have learned after 4 years of community experience?
Weet je wat wij geleerd hebben na 4 jaar van gemeenschapservaring?
The quality of our corporate prayer together.
De kwaliteit van ons gebed wat we samen hebben.
Will not exceed the quality of our life together.
Zal niet boven de kwaliteit van ons leven samen uitgaan.
True prayer is not a performance.
Waar gebed is niet zomaar iets wat we doen.
The quality of it.
De kwaliteit ervan.
The ability to touch heaven.
De mogelijkheid om de hemel aan te raken.
The depth and the reality of it.
De diepte en de realiteit ervan.
The pulsating power of it.
De enorme levenswerkende kracht ervan.
Is itself a reflection of the quality of the life to which we have come. Together.
Is een reflectie van het leven waartoe wij samen zelf gekomen zijn.
They went from house to house daily.
Zij gingen dagelijks van huis tot huis.
Bread.
En braken het brood.
No Sunday business for them.
Geen zondagszaken voor hun.
They were a people of God.
Maar ze waren een volk God.
A burning people.
Een brandend volk.
Another kind of society.
Een ander soort samenleving.
Another kind of kingdom.
Een ander soort koninkrijk.
Wholly separated from the world.
Geheel afgezonderd van de wereld.
Not drawn off by its merchandise and by its entertainment.
En niet alleen maar waar ze zaken handel bedrijven en
living
allerlei dingen.
Living in little private households.
Waar zij wonen in kleine gemeenschappen.
It's garages filled with cars.
Waar de garages vol zitten met auto's.
And each member of the family going his own way.
En ieder onderdeel van het gezin gaat zijn eigen kant op.
Because they have the enablement.
Omdat zij in staat zijn.
Highly individualistic.
Heel erg individualistisch.
Each man living for his own pleasure and delight.
Waar ieder leeft voor zijn eigen plezier en verheugen.
Coming together on a Sunday for an hour.
Waar ze zondags een uurtje bij elkaar komen.
Big sport.
Veel sporten.
Giving God an hour or two.
Waar we God één of twee uur geven.
And a few dollars in the collection.
En een paar dollars of guldens in de collecte.
Living idolatrous lives.
Waar er levens worden geleid van afgoderij.
Full of rebellion and self-will.
Vol rebellie en zelfwil.
That has never asked God, what would you have for me to do?
En die nooit God gevraagd hebben, wat wilt u dat ik doe?
And they call that the church.
En zij noemen dat de kerk.
Hoping that some hotshot evangelist will come.
Waar ze hopen dat een of andere hele goede evangelist zal komen.
To bring them a revival.
Om ze een opwekking te brengen.
To make the services more exciting.
Om de diensten wat opwindender te maken.
How sad.
Hoe droevig.
How tragic.
Hoe tragisch.
Because it does not show forth the glory of God to the world.
Want het vertoont de heerlijkheid van God niet aan de wereld.
It is not a king.
Het is geen koninkrijk.
It is only an anemic culture.
Het is alleen maar een zieke cultuur.
And there is an hour of crisis coming.
En er is een uur van crisis wat voor de deur staat.
An ultimate confrontation.
En een uiteindelijke confrontatie.
Shall leap and dance and scream upon their altars.
Waar de mensen zullen springen en dansen en schreeuwen op een altaar.
Their altars.
Hun altaren.
The altars of mere indifference.
Een altaar van alleen maar, het kan me niet schelen.
Of casualness.
Van zomaar heel gewoon.
Business as usual.
Zaken zoals
matter
voor
of factness.
Zomaar een beetje.
A mere portion of their time and energy and substance.
Maar alleen maar een klein gedeelte van hun tijd en energie in
they can be as frantic as they want on that altar.
Ze kunnen zo ernstig zijn en zo.
They can multiply.
En ze kunnen zich vermenigvuldigen.
They can multiply their programs and their amplifiers.
Ze kunnen hun programma's en hun versterkers vermenigvuldigen.
But no fire of God shall ever fall.
Maar geen vuur van God zal daar ooit vallen.
There neither shall be a God that shall hear.
Nog zal er een God zijn die zal horen of zal antwoorden.
Because the God that I know.
Want de God die ik ken.
The God who is a consuming fire.
De God die een verterend vuur is.
The total God who calls the total man totally.
De totale God die de totale mens helemaal oproept.
Cannot stand that which is lukewarm.
Kan hetgene wat lauw is niet uitstaan.
That which is merely casual and matter of fact.
Hetgene wat alleen maar een beetje gewoon is.
He looks for lovers.
Hij zoekt naar geliefden.
Who are passionate.
Die vol vuur zijn.
Totally
met passie.
Given to him.
Helemaal overgegeven aan hem.
And when he finds it.
En als hij dit vindt.
His fire falls.
Dan valt zijn vuur.
Upon their lives.
Op hun leven.
Upon their ministry.
En op hun bedieningen.
Upon their relationships.
Op hun relaties.
Upon those that are about them.
Op degene die om hen heen staan.
That they can say to a dying world.
En dat zij tegen een stervende wereld
by
kunnen zeggen.
By the fire of God.
Door het vuur van God.
And not as mere phraseology.
En niet alleen maar door wat termen.
Repent!
Bekeer je.
For the kingdom of heaven is at hand.
Want het koninkrijk der hemelen staat voor de deur. Zie je?
How much easier it is just to go out and witness.
Het is zo gemakkelijker om zomaar wat uit te gaan en te getuigen.
Or to do this for God, or do that.
Om dit te doen voor God of dat.
When we're actually doing it for ourselves.
Als we het eigenlijk alleen maar voor onszelf doen.
Our own subtle ambitions are interwoven with it.
Onze subtiele ambities zijn daarmee ingeweven.
Our own gratifications.
Onze eigen ons eigen behagen.
To alleviate our own guilt.
Om ons eigen schuld een beetje te verminderen.
Or some compelling necessity to do.
Of een of andere oproepende noodzaak om iets te doen.
On which God's fire cannot fall.
En Gods vuur kan daar niet op vallen.
And that's why he said, wait.
En dat is waarom hij zegt, wacht.
Wait in Jerusalem.
Wacht in Jeruzalem.
Until you be endued with power from on high.
Totdat je versterkt zult worden door kracht van een hoog.
Till the fire of my spirit shall fill your life.
Dat het vuur van mijn geest jullie leven zal vullen.
Not that you should do witnessing for me.
Niet dat je voor mij moet gaan getuigen.
But you shall be witnesses.
Maar je zult mijn getuigen zijn.
A glorious society.
Een heerlijke samenleving.
Of total men given totally to God.
Van de totale mens die helemaal aan God is overgegeven.
Living totally together.
Die helemaal samenwoont.
It's more than a Sunday culture.
Het is meer dan alleen maar een zondagscultuur.
It's a kingdom come.
Het is een koninkrijk wat gekomen is.
I've said so much this morning.
Ik heb deze morgen al zoveel gezegd.
I don't know how you can contain it.
Ik weet niet hoe je het allemaal kunt bevatten.
I'll give one illustration, then we'll pray and stop.
Ik zal één voorbeeld geven en dan bidden we en dan stoppen we.
I came close to losing my life a month or so ago.
Ongeveer een maand geleden stond. Kwam ik heel dicht bij het punt waar ik mijn leven verloor.
Flying in a private plane to reach the church of my first Pentecostal pastor.
Waar ik in een privé vliegtuigje vloog naar een kerk. Een eerste, wat was het?
My first Pentecostal pastor.
Mijn eerste Pinkster voorganger.
Some brother volunteered to fly me in his private plane.
Een broeder die bood me aan om mij daarheen te vliegen.
And we went through some very bad weather and the plane was icing up and it was frightening.
We hadden heel slecht weer en er was allemaal ijs wat op het vliegtuig kwam en het was heel beangstigend.
But we got there.
Maar we kwamen er.
I had about 5 different invitations for that Sunday.
En er waren ongeveer 5 verschillende uitnodigingen die ik had voor die zondagavond.
Almost all were close to where I was. Didn't need any plane.
En bijna allemaal waren dichtbij waar ik was. En ik had geen vliegtuig.
The strongest impression in my spirit.
Maar de sterkste impressie in mijn geest.
Was to go the farthest distance.
Was de langste afstand af te leggen.
At the greatest inconvenience.
En het zou de meeste kosten.
For one service.
Voor één dienst.
At this pastor's Pentecostal church.
In deze Pinkstergemeente van deze voorganger.
Such questions are not to be decided by convenience.
En zo'n vragen moeten niet besloten worden door gemak.
The word should not even be in our vocabulary.
Het woord zou niet eens in onze woordenschat voor mogen komen.
So I got there.
Dus ik kwam er.
Finally found myself on the platform.
En uiteindelijk bevond ik me dan op het podium en de bijeenkomst was al begonnen.
I don't have to describe it to you.
En ik hoef het je niet aan je voor te omschrijven. Je hebt zelf genoeg van dit soort dingen meegemaakt.
It was predictable.
En het was voorspelbaar.
Men trying to pump something up.
Mensen die probeerden om iets op te wekken.
Repeated choruses.
En liedjes die herhaald werden.
The pleasant and familiar expressions.
En de fijne en de bekende uitlatingen.
It's a culture to which you can become quite fond.
Het is een cultuur waar je vrij trots op kunt worden.
It's better than pornography.
Het is beter dan pornografie.
But there's no glory in it.
Maar er zit geen heerlijkheid in.
And I had no message.
En ik had geen boodschap.
Until I was finally called upon to speak.
Zodat ik uiteindelijk opgeroepen werd om te spreken.
And I just leaned on the pulpit in my usual weary way.
En toen leunde ik op de preekstoel op mijn gewone moeie manier.
And groaned before God.
En ik kreunde voor God.
And out came some kind of picture, a vision of true church.
En er kwam een beeld. Een zeker beeld van een ware kerk.
I could tell they were hearing this for the first time.
En ik kon zien dat de eerste keer pas was dat ze dit hoorden.
In all their religious life.
In al hun godsdienstige leven.
They were receiving a picture, a concept of church as they had never understood.
Ontvingen zij een beeld van de kerk en een inzicht zoals ze dat nog nooit begrepen hadden.
They had allowed the world to define the word and not God.
Ze hadden de wereld toegestaan om het woord te definiëren in plaats van God.
Now he was giving them his definition.
En nu gaf hij hun zijn definitie.
And I can see that they were startled.
En ik kon zien dat ze er verbaasd van stonden.
And some were deeply engaged.
En sommigen waren er heel diep bij betrokken.
Leaning forward on the edge of their seat.
Waar ze op het randje van hun stoel zaten.
Like hearing something for a first time.
En waar ze iets voor de eerste keer pas hoorden.
That was coming from heaven.
En wat uit de hemel kwam.
And then I sat down.
En toen ging ik zitten.
I had finished. I had spoken the burden of the Lord.
En ik was klaar. Ik had de last des Heren had ik doorgegeven.
And then the minister, the pastor came up.
En toen kwam de voorganger.
Well suited and vest and the whole thing.
En hij was heel netjes aangekleed met een vest en een pak aan.
Not that there's anything wrong in that.
Niet dat daar iets aan verkeerd is.
I'm only speaking of it as a symbol.
Maar ik spreek er alleen maar over als een symbool.
In keeping with the manner in which he was now going to speak.
In het Wat betreft de manier waarop hij nu zou gaan spreken.
I was astonished when I heard it.
En ik was verbaasd toen ik het hoorde.
I felt like a knife had been plunged into my heart.
Ik had het gevoel dat een mes in mijn hart werd gestoken.
There was actually a pain in my heart.
Er was een pijn in mijn hart.
And I think it was God's grief.
En ik geloof dat het Gods droefheid was.
Art, what did this minister say?
Art, wat zei deze voorganger?
I'm not good at mimicking and imitating.
En ik ben er niet goed in om na te apen.
Something like this.
Iets zoals dit.
Well, I know that there are needs in the church tonight.
Oh, ik weet dat er noden zijn in de kerk vanavond.
Have you come with some need?
Ben je gekomen met een of andere nood?
Don't leave tonight.
En verdwijn vanavond niet.
If your need has not been met.
Als er niet aan jouw nood is tegemoet gekomen.
I invite you to come up now.
Ik nodig je uit om
hier
te komen.
Let your need.
En laat
your need, your need, your need, you,
nood te helpen.
It was the spirit of egocentrism.
Het was de geest van egocentrisch zijn.
Appealing to the self-interest of men.
Waar er geroepen aanspraak werd gedaan op het egoïsme van de mens.
As if God himself had not spoken.
Net alsof God zelf niet gesproken had.
About his need.
Over zijn nood.
That to God be glory in the church.
Dat voor God er heerlijkheid zou zijn in de kerk.
I was stunned.
Ik was verbaasd.
I stayed over that night in his house.
Die avond heb ik bij hem geslapen.
It only cost $80,000.
Het kostte mij $80,000.
But it's a bargain.
Maar het is een goedkoop.
In this inflationary age.
In deze eeuw van inflatie.
The church itself had built it for him.
De kerk zelf had het voor hem gebouwd.
And it was much more lavish than what he needed.
En het was veel mooier dan dat hij nodig had.
But it's an investment.
Maar het is een investering.
The market is going up.
De markt gaat omhoog.
And it's foolish not to.
En het is dwaas om het niet te doen.
There were four or five cars in the garage and in the driveway.
In de garage en op de oprijlaan stonden 5 auto's.
The youngest son had a late model sport car.
De jongste zoon had een van de nieuwste sportauto's.
The next morning I had to go get the pilot and his wife who was staying overnight at his daughter's house.
De volgende dag ging de piloot ophalen en zijn vrouw die verbleef in het huis van zijn dochter.
She's only been married about a year or so.
Ze is pas een jaar of zo getrouwd.
But they had a house more impressive even than her father's.
Maar ze had een huis wat imponerender was zelfs dan huis.
And as I got there, the garage door was open.
En toen ik daar kwam, toen stond de garagedeur open.
And a big boat was being taken out of the garage with an enormous outboard motor.
En er werd een grote boot uit de garage gehaald met een hele grote buitenboordmotor.
Do I have to say anything more?
Moet ik nog meer zeggen?
It all goes together.
Het gaat allemaal samen.
You say, well, I mean, what's wrong with a lifestyle like that if you can afford it?
Ja, zegt hij, Arthur, wat is er verkeerd aan zo'n levensstijl als je het aan kunt financieel?
Everything is wrong with it.
Alles is er verkeerd aan.
The world is living beyond its means.
De wereld leeft verder dan zijn mogelijkheden.
As the spirit of the world tries to get men to become absorbed with merchandising with things.
Als de geest van de wereld probeert om de mens te betrekken bij handel en dingen.
And some are struggling to live within their means.
En sommigen vechten om binnen hun beperkingen te leven.
But you know what I had to say to our own community?
Maar weet je wat ik tegen mijn eigen gemeenschap moest zeggen?
We need to live beneath our means.
Wij moeten beneden onze mogelijkheden leven.
In a lifestyle that is in keeping with the apostolic desires of God.
In een levensstijl die in overeenkomst is met de apostolische roeping van God.
As men who are separated from themselves.
Als mensen die afgescheiden zijn van zichzelf.
And are not living for convenience or for ease.
En die niet zomaar leven voor gemak.
But as lives that are totally given to God.
Maar het zijn levens die helemaal aan God zijn gegeven.
That unto him there might be glory in the church.
Dat tot hem de heerlijkheid mag zijn in de kerk.
There's an altar that needs again to be rebuilt in our generation.
Er is een altaar wat weer in onze generatie gebouwd moet worden.
And where is that prophetic people who will do it?
En waar is dat profetische volk die dat zullen doen?
Who have the authority of God to call all Israel to a showdown and confrontation?
Die het gezag hebben van God om geheel Israël bij elkaar te roepen voor een confrontatie.
And who are not afraid of the king Ahabs or the Jezebels of their age.
En die niet bang zijn voor de koning Ahabs of de Jezebels van hun eeuw.
And who burn for the vision of God's glory.
En die branden voor de visie van Gods heerlijkheid.
And whose hearts are broken.
En wiens harten gebroken zijn.
Because they see an entire Christianity become a culture.
Omdat zij een geheel christendom een cultuur zien worden.
And can cry out to that world.
En dat zij uit kunnen roepen tot die wereld.
How long will you hold between two opinions?
Hoe lang zul je die twee opinies vasthouden?
If God be God,
als God God is, Volg hem dan.
Serve him.
Dien hem.
Totally.
Helemaal.
He's not interested in anything less.
Hij is geïnteresseerd in niks minders.
And he will restore the altar that has fallen down.
En herstel het altaar wat gevallen is.
And lay apostolic foundations.
En leg apostolische fundamenten.
And not just be interested in renewing tired.
En wees niet alleen maar geïnteresseerd in vernieuwing.
And cooperating with the existing establishment.
En in samenwerking met het bestaande maatschappijen.
And becoming ourselves performers.
En waar we zelf toneelspelers worden.
Who are paid for services rendered.
Die betaald worden door diensten die we schenken.
That God's fire can fall again.
Zodat Gods vuur weer opnieuw kan vallen.
On a true sacrifice.
Op een waar offer.
That is total.
Dat heel is.
And is wetted by the tears of the saints.
En dat is samengevoegd door de tranen van de heiligen.
It will not fall on dry sacrifice.
Het zal niet vallen op droog offer.
But only that has been saturated with the tears of the saints.
Maar alleen dat wat helemaal doordrenkt is van de tranen van de heiligen.
For their own pitiful condition.
Voor hun eigen armzalige conditie.
Shot through with selfishness.
Wat gevuld is met egoïsme.
Often disguised in the phraseologies of God.
En often wat bedekt is met de termen van God.
But still full of self-seeking.
Maar still nog steeds gevuld met het zoeken van zelf.
Still egocentric.
Nog steeds egocentrisch.
And for the condition of the church itself.
En voor de conditie van de kerk zelf.
When God will have these conditions.
Als God
when God will have these conditions.
Als God deze condities heeft.
Then will the fire of God fall.
Deze voorwaarden voldaan is, dan zal het vuur vallen.
A church without fire.
Een kerk zonder vuur.
Is not the church.
Is niet de kerk.
Revival is not just a spasmodic momentary phenomenon.
Opwekking is niet zomaar een spasmatische iets wat op een bepaald moment gebeurt.
It is the required norm of God.
Maar het is de vereiste normale kwestie van God.
A church or a Christian who is not living in continual revival.
Een kerk of een christen die niet in doorgaande opwekking leeft,
is falling short of the glory of God.
Komt tekort aan de heerlijkheid Gods.
There needs to be repentant tears.
Er zijn tranen nodig van bekering.
That when the world shall see this glory, this fire.
Dat als de wereld dit vuur zal zien, deze heerlijkheid.
They'll cry out again.
Dan zullen ze het weer uitroepen.
The Lord is God.
De Heer is God.
The Lord is God.
De Heer is God.
Nothing else will suffice.
Niets anders zal voldoende zijn.
Nothing less.
Niets minders.
But fire from heaven.
Behalve dan het vuur van de hemel.
On a true altar.
Op een waar altaar.
Of true sacrifice.
Van een waar offer.
Total sacrifice.
Een geheel offer.
Wedded with tears.
Wat samen gepaard gaat met tranen.
This is the burden of the Lord.
Dit is de last des Heren.
Shall we pray?
Zullen we bidden?
Don't be ashamed to ask for yourself.
Wees niet beschaamd om voor jezelf te vragen.
And to acknowledge that you have not even tears.
En te erkennen dat je zelfs geen tranen hebt.
That the statement of your pitiful condition.
Dat is de toestand van je armzalige conditie.
Is that you're dry-eyed.
Is dat je droog van oog bent.
And even incapable of repenting.
En zelfs niet in staat bent om te bekeren.
Ask God for the grace.
Vraag God voor die genade.
And the goodness.
En de goedheid.
That will enable you to repent.
Dat je in staat zal stellen om te bekeren.
Even for your own condition.
Zelfs voor je eigen conditie.
With which you were satisfied.
Waar je weer tevreden bent.
And thought that you were heads and shoulders above most.
En dacht dat je ver boven de anderen uitkomt.
You even come to a school of disciples.
Je komt zelfs naar een discipleschap trainingsschool.
And thought this was the norm.
En je dacht dat dit het normale was.
And had no vision for his glory.
Maar je geen visie had voor zijn heerlijkheid.
It was all steeped in your own self-interest.
Het was alleen maar gevuld in je eigen self-interest.
And that needs to be burned out.
En dat moet opgebrand worden.
Ask God for tears.
Vraag God voor tranen.
Ask him for fire.
Vraag hem voor vuur.
Repentance has got to begin with the church.
Bekering moet met de kerk beginnen.
And in the church.
En in de kerk.
The priests and the ministers first.
De priesters en de dienstknechten eerst.
The Lord whose burden I spoke this morning.
De Heere wiens last ik vanmorgen heb gesproken.
Is also waiting to hear our prayer.
Wacht ook om onze gebeden te horen.
Let it begin now.
Laat het nu beginnen.